BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye-Openers. Nina van den Dungen.
Spionage is iets van alle tijden, maar door de snelle digitalisering moeten we ons beeld van een spion toch een beetje bijstellen.
Dat spionagethema is echt snel groeiend. En zeker in tijden van wat meer conflict, dan zie je dat er ook online wat meer heen en weer gehackt wordt.
Welke impact heeft de groei van cyberspionage op Nederland? Wie kijken er allemaal bij ons binnen? En hoe gaan de nationale inlichtingendiensten daarmee om?
Wij weten dat de Chinese inlichtingendiensten op grote schaal op zoek zijn naar gegevens, inclusief persoonsgegevens. En daar moeten wij ons echt tegen beschermen.
Ook in de huidige oorlog in Oekraïne speelt cyberspionage een belangrijke rol.
Dat is echt opvallend dat de private sector een enorme defensie heeft opgezet waar de overheid helemaal niet toe in staat was.
Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye-Openers. Veel Nederlandse bedrijven en instellingen hebben wel eens te maken gehad met cyberspionage. Daar werken natuurlijk commerciële cybersecurity bedrijven aan, maar ook de Nederlandse inlichtingendiensten houden vinger aan de pols. Zeker als het de nationale veiligheid kan raken. Sebastian Rijn is plaatsvervangend directeur bij de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ik vraag hem wat nou eigenlijk belangrijker is. Het voorkomen van cyberspionage bij ons of juist het zelf spioneren bij anderen?
Allereerst is het natuurlijk belangrijk om veilig te blijven en digitaal veilig te blijven in Nederland. Eerst sprake van cyberspionage gericht tegen Nederlandse belangen. Dus wij moeten daar zicht op krijgen en we moeten ook anderen helpen om zich te weer te stellen tegen die spionage. Dus dat is wel de eerste taak om veilig te blijven.
Ja, dus voorkomen van cyberspionage hier in Nederland.
Ja, dat is toch wel heel belangrijk, want we willen niet dat er gespioneerd wordt. Tegelijkertijd hebben we ook zelf natuurlijk vragen. Het kabinet heeft vragen over wat er in de wereld gebeurt. Bijvoorbeeld wat er in Oekraïne gebeurt. En daar gebruiken wij zelf ook middelen voor, waaronder cyberspionage, maar ook andere middelen.
Ja, want als we denken aan spionage, dan ziet de gemiddelde Nederlander toch nog altijd James Bond voor zich. Is dat hoe het nog steeds het meest gaat? Gewoon mensen het veld in? Of is het echt nu het gros is gewoon cyberspionage?
Nou, het is echt een combinatie van activiteiten. Dus zowel James Bond, die hebben we helaas niet in dienst. Maar we hebben wel mensen die wel degelijk het veld ingaan. Ook als het gaat om het onderkennen van de cyberdreiging. Is dat ook belangrijk?
Ja, waarom? Wat vind je daarmee?
Bijvoorbeeld, het gaat ook om informatie, contacten die je hebt in de hele IT security business. Mm-hmm. Over veel kennis beschikt. En die kennis is zeer relevant voor ons werk en voor de veiligheid van Nederland. Mm-hmm. Dus die kennis komt niet alleen tot je via de digitale weg, maar ook gewoon door contacten te leggen.
Ja, face-to-face. En dat is dus niet alleen in Nederland, maar ook uiteraard in het buitenland.
Dat klopt. En verder natuurlijk doen we ook veel langs digitale wegen.
Ja, als ik jou vraag naar een definitie van cyberspionage, wat is dat dan?
Nou, kijk, de wet spreekt dan over het binnendringen in geautomatiseerde werken. Dus dat is de definitie. Het heimelijk binnendringen in geautomatiseerde werken.
Ja,
zijn geautomatiseerde werken.
Hè?
Dat zijn computers. Nou, in de wandelgang noemen we dat dan
hacken. Mm-hmm. En dus dat is het. Dat is wat volgens jou ook cyberspionage is. Of
als je dat
omvat het eigenlijk meer?
Ja, als je dat op een heimelijke manier doet, met als oogmerk om informatie in te winnen die je eigenlijk niet mag hebben. Hè? Geheime informatie, vertrouwelijke informatie, kan ook bedrijfsinformatie zijn. Mm-hmm. Dan noemen we dat in de wandelgang of noemen we dat spionage. Wij noemen dat geen spionage. Maar,
oh nee? Hoe noemen jullie het dan?
Nou, wij doen aan inlichtingenwerk. Hè? Dus wij verzamelen inlichtingen voor de veiligheid van Nederland, voor de veiligheid van de krijgsmacht, voor het bondgenootschap enzovoorts. Dus wij zijn op zoek naar informatie die voor onze veiligheid van belang is. Nou ja, kijk, een James Bond film spreek je dan over spionage.
Ja, nee, klinkt logisch. Aan de andere kant, het is natuurlijk gewoon spioneren. Want je dringt binnen en je kijkt mee.
Nou ja, jij noemt dat zo.
Nou, is het natuurlijk al iets wat heel lang gebeurt. Hè? Al decennia dat er inlichtingen worden verkregen. Dus de telefoonlijnen afluisteren. Nu ook alles via computers. Omdat het al zo lang gebeurt. En we zitten nu in een moeilijke tijd. Hè? Oorlog in Oekraïne. We kijken natuurlijk ook met argusogen naar China.
Ja.
Is het nu harder nodig dan ooit?
Ja, het is wel heel erg hard nodig. Kijk, het is eeuwenlang. Hè? Dus al eeuwen verzamelen staten, samenlevingsstaten verzamelen inlichtingen over andere staten. Omdat van die andere staten een bedreiging kan uitgaan. Ik denk dat het tegenwoordig inderdaad van cruciaal belang is dat we zicht hebben op de dreiging richting Nederland. Het is in de wereld niet veiliger geworden. Nou, dat hoef ik nauwelijks meer te onderbouwen. En ook in het digitale domein, de cyber, is het zeker niet veiliger geworden.
Dat het verkrijgen van de juiste inlichtingen nu belangrijker dan ooit is, dat beaamt Ronald Prins, cybersecurity expert, oprichter van Fox IT en recent gestart met een nieuw bedrijf op dit vlak, Hunt & Hackett.
Ja, ik denk juist dat spionagethema is echt snel groeiend. En zeker in tijden van wat meer conflict, dan zie je dat er ook online, daar gaan we straks nog over hebben, wat meer heen en weer gehackt wordt. Maar het is Nederland is echt een land wat zijn geld verdient door het doen van uitvindingen. Dat zien we in de halfgeleiderwereld rondom Eindhoven.
ASML, hè? Ja, bekende hack geweest.
En in het Westland, we zitten daar, het lijkt misschien een beetje sus, maar dat zijn prachtige kassen die daar gemaakt worden, vol met artificial intelligence. En China heeft echt een probleem met voedsel. Dus die zijn helemaal aan het zoeken van, ja, hoe gaan wij ervoor zorgen dat we al die miljard mondjes kunnen voeden. En die zijn dus bij ons aan het pikken van, hoe werken die mooie geautomatiseerde kassen in Nederland?
Ja, dus die kijken ook echt naar de technologie die wij dan in de kassen hebben.
Ja.
Hoe goed is Nederland op het gebied van cyberspionage?
Ja, we zijn...
Wat voor naam hebben wij in de wereld?
Wij kunnen zowel heel goed aanvallen, denk ik, als verdedigen. En dat zijn twee vakgebieden die samen oplopen. Het zijn ook soms dezelfde mensen die het doen. Of ze leren het van elkaar in ieder geval. En dat komt omdat we zijn eigenlijk een van de meest digitale landen van de wereld. Hè. Iedereen bankiert hier gewoon met zijn telefoon. Ga ik naar Frankrijk, zie ik daar nog steeds mensen met cheques prutsen. En hoe digitaler je bent, hoe aantrekkelijker je bent voor hackers. Dus we hebben ook heel veel over ons heen gekregen. En we hosten ook heel veel computers hier. Het groot gedeelte van het internet zit hier. Het is aangesloten met dikke kabels. En we hebben hele grote datacenters.
Is dat een voordeel?
Ja, het is vanuit als je in dit vakgebied werkt, is het een voordeel.
Wat kun je dan?
Nou ja, ik denk dus de bedrijven die ik gehad heb rondom cybersecurity hebben alleen maar zo succesvol kunnen zijn. Omdat er heel veel ellende uiteindelijk hier ook was. En we hebben ook heel veel geleerd van de aanvallers die zich op ons gericht hebben. En daarom hebben we kunnen zien van, oh ja, zo werken al die trucjes. Dus dan weten we ook van, nou, zo moeten we het stoppen. Maar die kunnen we zelf ook weer inzetten om ergens anders informatie weg te halen.
Maar is dat dan ook bijvoorbeeld omdat de servers dus fysiek in Nederland staan, dat wij er heel snel mensen op af kunnen sturen die daar binnen kunnen dringen en allerlei geheime informatie kunnen buitmaken? Of werkt het niet zo?
Nou ja, ik denk dat als je het internationaal naar kijkt, dat wij ook wel een veel gevraagde partner zijn in onderzoeken. En dat is zowel op het politiedomein als in het inlichtingendomein. En ik heb al eens gehoord dat bijvoorbeeld de helft van de onderzoeken die het team High Tech Crime, wat van de politie, wat in Driebergen zit, wat ze doen, dat het eigenlijk rechtshulpverzoeken zijn. Omdat we hier zoveel computers hebben staan. En wij vinden ook dat we die ellende hier niet in Nederland willen hebben. Dus dat team wordt ook veel ingezet om dat op te sporen en te achterhalen. Wie zit erachter?
En ellende, dan heb je het over grote criminele netwerken, kinderporno, dat soort dingen?
Ja, nee, kinderporno, dat is wat minder zichtbaar. Ik denk dat we heel veel rondom ransomware, dus de afperssoftware, veel ellende gehad. Maar het is ook wel gebeurd dat rondom de geheime berichtjes in telefoons, daar speelt Nederland ook altijd een rol in. Hè? Dus de BlackBerry telefoons, de PGP BlackBerry's, mm-hmm. die door criminelen gebruikt worden, die hun eigen netwerkje hebben. Linksom of rechtsom is er altijd weer een Nederlandse betrokkenheid bij.
Ja, jij zei net, cyberspionage neemt toe. Dat zie je dus al een tijd lang gebeuren. Wat is daar concreet de grootste dreiging voor ons?
Nou ja, uiteindelijk raakt dat het verdienvermogen van Nederland. En op de korte termijn merk je dat niet. Want als je goed digitale spionage uitvoert, ja, dan draait alles gewoon door in je netwerk. En je kan gewoon je eigen handel blijven doen. Dus je denkt dus niks aan de hand. Maar ondertussen komt er wel concurrentie in het buitenland. En gaat er dus minder geld naar Nederland toe.
Ja.
En ik denk dat wij niet altijd helemaal scherp hebben waar we nou precies ons geld mee verdienen in Nederland. Maar wij zijn echt een land met heel veel slimme ingenieurs. En die maken de mooiste uitvindingen. En dat levert bakken met geld op voor Nederland. En dat is denk ik, als ik kijk naar landen om ons heen. Bijvoorbeeld de Fransen met hun auto-industrie. Ja, die hebben ook echt een industriepolitiek als land. En dat Nederland, de Nederlandse overheid probeert er een beetje op afstand van te staan. Maar daar zie je echt dat de inlichtingendiensten, die worden ook echt ingezet om die industrie te beschermen. Omdat ze doorhebben, ja, er werken gewoon honderdduizenden mensen. En hier komt het geld van Frankrijk komt hier binnen. Dus wij moeten zorgen dat die technologie niet gestolen wordt. En dat zou ik wel eens wat actiever ook in Nederland willen zien.
Geeft dat ook mogelijk gevolgen voor inderdaad banen in Nederland? Je zegt, het raakt het verdienvermogen van Nederland. Dan kan je als argeloze burger denken, ja, dat is vervelend. Hè? Wellicht wat minder economische groei. Maar dat heeft dus niet direct te maken met mijn veiligheid. Of moeten we het wel zo zien?
Het is geen veiligheidsissue per se, maar wel uiteindelijk onze economische welvaart.
Ja, dus banen.
Ja, en banen. En veiligheid bouwen vaak juist, zetten we neer om die welvaart te kunnen beschermen.
Ja.
En daarom is denk ik wel van belang dat, dat de diensten ook online bezig zijn om te zorgen dat we niet alleen maar terroristen buiten de deur houden of spionage waar het gaat om geheimen bij ministeries weg te halen. Of hele specifieke defensiegeheimen, maar ook echt een actieve rol krijgen om te zorgen dat onze economische belangen beschermd blijven.
Als we even kijken naar de belangrijkste vijanden dus op dit vlak, cyberspionage, dat zijn dus China, Rusland en ook Iran noemde je.
Ja, maar Iran is niet zozeer voor spionage, maar die zijn altijd bezig met voorbereiden. Iran wil eigenlijk altijd alles stuk maken. En die zijn niet bezig, die hebben geen eigen industrie, dus die hebben die kennis niet nodig. Dus ze zijn ook wel een beetje op zoek af en toe naar kennis rondom voor een kernbewapening, waar ze natuurlijk nog continu mee bezig zijn. Maar de voorbeelden die ik ken waarbij er dingen stuk gingen, dat was eigenlijk wel vaak vanuit Iran. En dat is niet hele grote dingen om nu al ons het leven moeilijk te maken, maar ze zijn aan het oefenen. Je moet me voorstellen, er zit dan een militair peloton. Die hebben het tot taak om in tijden van conflict wat dingen stuk te maken. Maar ja, dat kan je niet oefenen op je eigen laptop. Dus je hebt dan die complexe omgeving bij een vijand nodig. En af en toe gaan ze heel voorzichtig eens naar binnen en drukken ze op een knopje.
Ja, wat is een recent voorbeeld wat je hebt gezien?
Oh, nou ja, dat is een dammetje in New York, gewoon in een woonwijk. Wat daar iets met een slootje het afvoer regelt. En dat is iets wat op afstand bestuurbaar is. En daar heeft Iran heel nadrukkelijk zichzelf een keer ingeworsteld. Maar de technologie die erin zit voor de kleine dammetjes is precies hetzelfde als voor een hele grote dam. En zij hebben dus aan de ene kant kunnen oefenen. Aan de andere kant is ook wel het idee dat dit een beetje het... wat je vroeger op het Rode Plein zag, waarbij je veel vertoon wil hebben van dit kan ik eigenlijk militair. Hè? Dus op 1 mei met die grote marsen met enorme raketten die je dan voorbij zag komen. Ja, dat moet je digitaal ook af en toe even laten zien wat je kan om te laten zien. En dat heeft Iran gedaan nadat ze zelf door Amerika en Israël zijn aangevallen. Dus het kende Stuxnet, hè, waarbij een nucleaire faciliteit in Iran kapot is gemaakt. Toen hebben zij gedacht van, dan gaan wij ook maar eens kijken wat we digitaal kunnen.
Ja, en dan klinkt dit heel klein. Maar het kan ook steeds groter worden.
Ja, maar ze willen vooral laten zien waar ze toe in staat zijn.
Het feit dat andere landen onze bedrijfsgeheimen proberen te stelen, raakt het verdienvermogen van Nederland en daarmee direct onze welvaart. Zo zegt dus Ronald Prins. En ook Sebastian Rijn van de MIVD benadrukt hoe gevaarlijk dat is. Daarbij moeten we volgens hem vooral kijken naar China.
Wij zijn als diensten op dit moment ook vooral bezig om Nederland te beschermen tegen de, ik noem het toch maar eventjes, de Chinese datahonger. China, wij weten dat Chinese inlichtingendiensten op grote schaal op zoek zijn naar gegevens, inclusief persoonsgegevens. Inclusief persoonsgegevens die komen uit bijvoorbeeld hotelketens, medische organisaties enzovoorts. En dat is op grote schaal, dat gebeurt mondiaal. Ook Nederland is daarvan doelwit. En daar moeten wij ons echt tegen beschermen. Dat is overigens ook in het belang van de privacy van Nederlandse burgers.
Maar wat wil China met al die data? Wat willen ze met mijn persoonsgegevens?
Dat is een hele goede vraag. Als wij die vraag zouden stellen, krijg je natuurlijk nooit een heel duidelijk antwoord. We weten wel dat het Chinese plan is, de strategie van Xi Jinping, is om China de leidende natie te maken over enige tijd. Vaak wordt dan 2047 genoemd, of 2049 moet ik zeggen. In alle opzichten. En China is volop bezig met het ontwikkelen van technologische basis. En dat gaat linksom of rechtsom. Er wordt ook heel veel kennis en technologie bemachtigd.
Ja.
Soms gestolen, op heimelijke wijze verkregen. En daar moeten we ons echt van bewust zijn en ons tegen te weerstellen.
Ja, nou heb je het vooral over de burgers. Als we nog heel even kijken naar bedrijven in Nederland. Moeten die nu inderdaad vooral vrezen voor Chinese spionage of voor Russische?
Nou, allebei zijn van belang. Allebei zijn van belang. En bedrijven inderdaad hebben er groot belang bij om hun cybersecurity op niveau te brengen als dat nog niet het geval is. Er is belangstelling voor de kennis, de technologie die bij bedrijven en ook kennisinstellingen, ook universiteiten aanwezig is.
Wie ook al tijden waarschuwt voor het gevaar van spionage uit China is Lokke Morel, hoogleraar ICT Law aan de Tilburg University en advocaat bij Morrison & Foerster. Volgens Lokke zit China, anders dan bijvoorbeeld Rusland, al zeer diep in onze systemen En dat is een gigantisch probleem, vooral sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.
Nou, als je kijkt naar die oorlog, hè, dan zijn er een aantal opvallende dingen. Het is dat hybride deel, hè, dus dat je allerlei aanval op je IT hebt, die misinformatie. Maar ook dat eigenlijk alles dual use is met die drones. Wat, dat is eigenlijk gewoon dingen die gewoon gekocht kunnen worden.
Ja,
die
dan ik hebben.
Ja, dat bedoel ik. Ja. En ik denk dat het verschil nog eens met China is dat ze veel meer in onze systemen al zitten met het oog op potentiële sabotage. Dat we daar veel meer connecties hebben nog dan met Rusland. Die doen wel aanvallen, maar dat zij meer permanent ook daarin zitten. Dus dat zijn echt risico's. Dat heel veel van de die drones en al die dingen daar gewoon gemaakt worden in gewone fabrieken. Maar je ziet dat daar in de board van de fabrieken zit altijd iemand van de partij. Daar zit ook altijd iemand van de military. De universiteiten, daar zit ook altijd iemand van de military in de board. Dus ze hun militaire, economische en politieke complex is helemaal verweven. Dus kan je zien wat je daar op kan schalen dan.
Ja.
Dat zijn dingen
en dat
waarvan
is een grote dreiging, zeg je.
Ja, dat vind ik wel, ja.
Wat zijn nou de meest populaire targets in Nederland? Over wat voor soort bedrijven en voorzieningen hebben we het dan?
Nou, dat hangt er helemaal van af wat de actor is. Hè? Degene die de crimineel, om het zo maar te zeggen, zijn die uit op het snelle geld. Dan zie je dat ransomware, hè, gijzelsoftware, echt by far. Nou, en dan is het gek, hè, dat je denkt, nou, dan gaan we de grote partijen aanpakken. Maar dat is niet zo. Dat zijn juist alles wat de publieke sector is, alles wat de zorginstellingen, de pensioenfondsen, alles wat tussen onderzoek laat zien, alles wat tussen de 100 en maximaal 1000 werknemers zijn, die hebben minder expertise, minder grote afdelingen om dit allemaal te doen. Mm-hmm. In sectoren die met publiek geld zijn gefinancierd, waardoor er niet zoveel geld is om dat goed allemaal. En hoe leuk is het als het publieke impact heeft? Dus dat het gewoon het openbare leven wordt verstoord. Hè? Ja. Nou, die zijn het slachtoffer nummer 1 van gijzelsoftware.
Nou, ben jij ook lid van de Raad voor de Cybersecurity? Die adviseert het kabinet. Waar moet ik aan denken? Wat wil het kabinet van jullie?
Nou, meer dit is echt strategisch advies voor de toekomst. Dus niet op incidenten die nu plaatsvinden. Maar we hebben bijvoorbeeld op verzoek van de minister zelf uitgerekend wat er dan, als je Nederland cyberveilig wil maken, hoeveel geld daarvoor nodig is en wat er dan moet gebeuren. Nou, dat hebben we gedaan. Het is een heel rapport geworden. Dat was iets van 800 zoveel miljoen. En dan dachten wij een leuke Opel en niet een Rolls Royce. Maar dat soort adviezen. Dus we hebben nu ook, op basis daarvan is de Nederlandse cybersecurity strategie opgesteld. Die is net definitief geworden. En daar zit nu bijvoorbeeld de Raad weer naar te kijken. Om te kijken, oké, wat vinden we daar dan van? Hebben ze dat goed genoeg gedaan? Of vinden we dat ze nog iets anders, iets extra's, iets sneller nog moeten doen?
Ja, wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste adviezen die zo'n kabinet dan, hè, met die 800 miljoen euro direct moet implementeren?
Nou, je hebt het Nederlands Cybersecurity Centrum. Dat is echt ons nationale crisiscentrum, om dat zo maar te zeggen. Nou, dat was alleen voor de vitale bedrijven. Hè? Met de nieuwe wet uit Europa, dat noemen ze NIS 2, worden nu hele extra sectoren ook kritisch aangemeld. Dus aangemerkt. Dus bijvoorbeeld de publieke sector, maar de zorg.
In de publieke nieuwsvoorziening, maar en ziekenhuizen, precies, onderwijs. Dat soort
precies.
Dingen.
Maar goed, dat betekent dat die taken heel erg uitgebreid worden. En daar moeten ze natuurlijk ook op uitgerust zijn. Dus die krijgen echt stevig geld erbij. En er was op een gegeven moment was het systeem. Je had het NCSC, het Nationale Meldpunt. En dan had je DTC wat meer voor alle andere bedrijven was die niet kritisch waren. En die worden nu samengevoegd. En dat denk ik dat dat veel efficiënter is. En dat je echt kijkt van oké, dit is het de cockpit waar alles binnenkomt. En dan bekijkt waar het naartoe moet. Afhankelijk van de ontvanger moet er dan een advies bij hoe je het doet. Begrijp je? Sommige bedrijven zijn zo sophisticated dat die met de dreigingsinformatie de keiharde dingen gelijk aan de slag kunnen, hè, dat je verschillende kanalen maakt afhankelijk van de doelgroepen in plaats van vooraf al alles te gaan spreiden met allerlei. Nou, dat gaan ze doen en dat wordt echt. Ik denk dat dat echt een stuk beter wordt.
Eén landelijke cockpit waar alle gevaren op het gebied van cyberspionage binnenkomen, dat zou al flink helpen, zegt Lokke Morel. De vraag is natuurlijk hoe we vervolgens zorgen dat onze bedrijfs- en privégegevens veilig kunnen blijven voor landen als China en Rusland. Cybersecurity-expert Ronald Prins.
Nou, je kan het op twee niveaus doen. Hè. Met mijn bedrijven zijn we altijd bezig, eigenlijk bij het bedrijf zelf, om een infrastructuur op te bouwen, om mee te kijken wat gebeurt hier nou in die netwerken en zien we rare dingen waardoor wij denken, nou, hier zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn.
Je monitort het.
We monitoren die netwerken. Mm-hmm. Dat uiteindelijk blijkt toch dat het monitoren meer nut heeft dan nog meer firewalls neerzetten. Want als je nooit kijkt, die firewalls, daar komen ze zo een keer doorheen. Maar je zou het ook op, en dat zie ik dus bij andere landen veel meer doen, dat je de inlichtingendiensten inzet om op de grotere kabels, hè, waar het internet binnenkomt, het land in, zeg maar, dat ze daar al aan het kijken zijn wie worden er aangevallen door ons bekende Chinese of Russische of Iraanse hackersgroepen. En als je dat bij de landsgrens al ziet, dan kan je denk ik veel meer organisaties van tevoren al waarschuwen van er gaat een probleem zich ontwikkelen bij jullie.
Ja, en ze zijn dus uit op bepaalde geheimen rondom technologie. Is het naïef als ik zeg, ja, kunnen we dat dan die geheimen niet veel minder zichtbaar bewaren? Dus minder in de cloud, toch weer hè, met de ouderwetse kluis en de sleutel, bij wijze van spreken.
Nou ja, grappig, je noemt de cloud. Ik merk juist dat vanuit de cloud wordt minder gestolen dan wat mensen zelf proberen in hun digitale kluis lokaal neer te zetten.
Ja, is dat zo?
Ja, ja.
En hoe verklaar je dat?
Nou, omdat het best moeilijk is om een computer veilig te maken. En dat hele spel van monitoring en zo. Er zijn weinig organisaties die dat zelf goed kunnen. En als je het in de cloud doet, automatisch is al een stuk van dat proces is uitbesteed aan Microsoft of aan Amazon die dat voor jou zitten doen. Mm-hmm. En die hebben ook heel groot belang bij dat daar niet een supergrote aanval ooit een keer plaatsvindt. Want dat is dan voor hun niet zo handig, want dan gaan heel stappen die klanten allemaal over.
Dus bij wijze van spreken zou je nu als bedrijf eigenlijk je bedrijfsgeheim het veiligst in de cloud kunnen zetten?
Ik denk het wel, behalve als je heel bang bent bijvoorbeeld voor Amerikanen. Dat is natuurlijk.
Want dat zijn alle Amerikaanse bedrijven die jouw gegevens veilig moeten houden.
Ja, en in de praktijk, Amerika doet zelf niet aan economisch spionage. En als ze aan data willen komen, maakt het Amerikanen eigenlijk niet heel veel uit in welke cloud het nou precies rondhangt. Daar komen ze toch al binnen.
Je zegt, ze doen niet aan economische spionage, de Amerikanen.
Nee. Ja, nette landen doen dat niet. Er zijn maar een paar landen die op die manier bezig zijn.
Ja, wij doen dat ook niet. Wij maken ons daar zero schuldig aan.
Ja, wij doen het zeker niet. Nee, je krijgt onze diensten niet in beweging om bedrijven te gaan helpen.
Wordt het niet eens tijd dat we misschien ook wat minder netjes worden?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat is natuurlijk heel verleidelijk om volgens de spelregels van jouw aanvaller te gaan spelen. Maar we zijn hier nog steeds een rechtsstaat en we willen op een eerlijke manier zaken doen. En ik denk ook dat het niet nodig is. Ik denk dat we hebben hier gewoon al heel veel kennis in huis. Maar we moeten vooral zorgen dat we dat weten te beschermen en dat het niet wegstroomt naar andere landen.
Ook de MIVD is natuurlijk volle bak bezig om cyberspionage tegen te gaan. En daarbij wordt ook geïnnoveerd, vertelt Sebastian Rijn.
Ja, nou kijk, wij hebben een innovatieagenda gemaakt waarin we proberen duidelijk te maken op welke punten wil de MIVD zich nu verder ontwikkelen en gaan innoveren. Daar hebben we ook de hulp van anderen bij nodig. In bijzonder ook kennis en kunde uit het bedrijfsleven, uit de markt enzovoorts.
Commerciële partijen, ja.
Vandaar dat we daar ook mee in de openbaarheid treden. Waar kijken we dan bijvoorbeeld naar? Wij werken met veel data. Zoals veel organisaties werken met data, moeten ook inlichtingendiensten werken met data. Dat willen we op een productieve manier kunnen doen en op een verantwoorde manier kunnen doen.
Ja.
Het moet zowel tot iets leiden, tot namelijk inlichtingen leiden, gericht op dreigingen tegen ons. Maar we moeten het ook doen op een manier die verantwoord is. We willen ook de privacy van burgers, vooral ook burgers in Nederland, maar ook elders, moeten we en willen we eerbiedigen. En dat vraagt een enorme technologische en ook procesmatige innovatie. Dus wij zijn volop bezig om onze data verwerking te moderniseren en te innoveren. En daar kunnen we heel goed de kennis van anderen bij gebruiken.
Nou, ik kan me voorstellen dat er kunstmatige intelligentie dan bijvoorbeeld wordt ingezet.
Nou, inderdaad. Dus je kunt sneller bepaalde verbanden gaan leggen.
Ja.
Als je gebruik maakt van moderne technologie, informatietechnologie in dit geval, op dat vlak. En dan hebben we het onder meer over artificial intelligence.
Ja, dus jullie zijn op zoek echt naar een flinke efficiëntieslag in het doorploegen van die duizenden, tienduizenden, honderdduizenden pagina's aan data die jullie continu krijgen.
Ja. En dan heb je het dus ook over logaritme. Hè? Ja. Hoe ontwikkel je die logaritme? Maar hoe doe je dat ook op een manier dat het verantwoord is?
Ik wou zeggen, want algoritmes zijn zeker niet altijd betrouwbaar.
Nee, dus je moet daar heel goed naar kijken. Dus je moet ze wel leiden tot de informatie die we nodig hebben om dreigingen op te sporen. Mm-hmm. Om zicht te krijgen op de dreiging. Op een zodanige manier dat er geen fouten worden gemaakt. Dus ook geen onnodige inbreuk wordt gemaakt op de privacy van mensen.
Ja, en dat lijkt me een hele moeilijke paradox.
Ja, en daarom is het ook een innovatieopgave.
Als ik jou vraag wat nou de afgelopen periode de grootste innovatie is waar jullie als MIVD echt heel veel baat bij hebben gehad, wat is dat dan?
Oh, dat is moeilijk te zeggen zonder dat ik de vertrouwelijkheid in het geding breng. Ik denk misschien moet ik het dan hebben over geospatial analyse. Waar heb ik het dan over? Dat je alle informatie uit verschillende bronnen bij elkaar weet te brengen en visueel weet te maken en geografisch kunt duiden.
Ah.
Op een kaart.
Dus,
ja, dus dat je op een kaart
een situatie kan schetsen.
Alles wat je aan inlichtingen hebt, ook op een kaart inzichtelijk maakt. En dat helpt om ook verbanden te kunnen leggen.
Ja.
Nou, in het geval van de Oekraïneoorlog is dat zeker behulpzaam.
Ja.
Dus dat alle informatie die we hebben, dat we die ook geografisch kunnen duiden, waardoor je makkelijker verbanden kunt leggen.
En ook Ronald Prins kan nog wel een tipje van de sluier oplichten als het gaat om innovaties in de cyberspionage.
Ik kan het allemaal spannender maken dan het is, maar het is denk ik een aandachtsverschuiving. En dat is dus van niet nog meer allemaal moeilijke dingen voor al je medewerkers verzinnen met lastige wachtwoorden en nog meer two-factor authenticatie en nog meer firewalls. Maar dat is echt het investeren op die detectie. Dus kijk in je netwerk en weet wat er over de lijntjes gaat. Dat is denk ik een hele belangrijke verschuiving. En wat je wel ziet is dat dat ook nu betekent dat steeds meer organisaties zich door een soort meldkamer laten monitoren. En dat noemen we dan Security Operations Center. En er zitten allemaal hele slimme jongens en meisjes mee te kijken wat er op jouw netwerk gebeurt. En niet in de inhoud van je mailtjes en zo, daar zijn mensen ook wel eens bang voor. Maar echt puur naar technische kenmerken waaruit blijkt dat er rare dingen aan de hand zijn. Dus dat er bijvoorbeeld eens twee computers met elkaar best wel veel data aan het uitwisselen zijn, waarbij ze dat normaal nooit doen. Nou, dat zou reden kunnen zijn om eens te onderzoeken, wat is dit dan?
Maar dan zijn ze dus al binnen.
Ja, dan zijn ze al binnen, maar een hacker voordat hij uiteindelijk zeg maar bij de heilige graal komt, of de kluis uiteindelijk waar de grote schat in zit. Ja, in een serieuze organisatie, dan duurt dat gewoon soms weken. En als je maar ergens in die paar weken ontdekt dat ze binnen zijn, dus dat ze over een muurtje proberen te klimmen, een digitaal muurtje, dan heb je denk ik je werk goed gedaan als je dat weet te stoppen.
Ja. Hey, en in hoeverre werken jouw, nou je hebt nu één bedrijf, maar je hebt natuurlijk ook bedrijven gehad. In hoeverre werken die bedrijven ook samen met de Nederlandse inlichtingendienst?
Ja, dat is eigenlijk heel beperkt. En ik zou graag een oproep doen dat dat wat structureler zou worden. Kijk, nu lopen wij als wat tegen wat aan waarvan we denken, nou dat is wel interessant voor de dienst om te hebben. Dan krijg je dat cadeau. Het gaat vaak die kant op en nooit de andere kant op. Hè?
Wat zou je willen hebben dan van de dienst?
Nou, ik denk, en dat is bijvoorbeeld een Engels model is dat, waarbij je echt ziet dat rondom GCHQ, dat is hun technische inlichtingendienst die ze daar hebben, de analoog van de NSA in Amerika. Is een samenwerking met een tiental bedrijven waar allemaal gescreende mensen werken. En wat zij daar veel meer doen is dat als de Engelse diensten doorhebben, dit bedrijf is gehackt, dan wordt tegen dat slachtoffer gezegd, een van deze 10 bedrijven kan je inhuren om dit allemaal te repareren. Sterker nog, je moet ze inhuren. En ja, dan krijg je die mensen, omdat ze gescreend zijn, ook wat meer informatie mee vanuit de inlichtingendienst. En er wordt ook geordend op een bepaalde manier informatie weer teruggegeven waar de diensten mee verder kunnen. En hier in Nederland is het niet op die manier zo georganiseerd. En ik denk dat uiteindelijk die slachtoffers ook ten goede zou komen.
Ja.
Dus dat er veel meer capaciteit is om die te helpen om de hackers weer naar buiten te brengen.
Maar sta jij voor een dichte deur als je hiermee komt? Of heb je het gewoon zelf nooit goed aangekaart?
Ik heb het wel aangekaart. Maar ik heb altijd het gevoel dat onze diensten de economische belangen een lastig thema vinden om mee om te gaan. Zijn we daar nou wel van? Hè? En in de typische spionage dingen als contra-terreur en contra-inlichtingen en eigenstandige inlichtingeninwinning, dat zijn de drie hoofdthema's waar een inlichting niet mee bezig is.
Mm-hmm.
Ja, en economische veiligheid, ja, dat komt dan alleen maar voorbij als er weer een Nederlands bedrijf is wat mooie kennis heeft, wat in buitenlandse handen terechtkomt.
Ja.
Dat is dan ook het thema waar de diensten naar kijken. Maar hè, wat ik zeg met dat verdienvermogen, om daar op een structurele manier naar te kijken van waar verdienen we ons geld mee en lukt dat ons over 10 jaar nog steeds en moeten we daar niet ook zo'n digitaal muurtje omheen bouwen, ja, dat is niet iets wat heel erg leeft.
En om onze geheimen veilig te houden, willen de veiligheidsdiensten dolgraag nieuwe bevoegdheden. Daartoe is een nieuwe tijdelijke wet gemaakt, waarin de inlichtingendiensten zonder toestemming vooraf mogen hacken en bijvoorbeeld ook de algemene internetkabels mogen monitoren op wat voor soort verkeer daar doorheen gaat. Critici zijn bang dat dit ten koste gaat van de privacy van mensen. Maar dat is volgens Ronald Prins en Sebastian Rijn echt niet waar.
Nou, die wet die wil eigenlijk twee belangrijke punten een wijziging doorvoeren. Dat is ten eerste zorgen dat ze nu eindelijk echt op die internetkabels kunnen kijken. Op dit moment is dat in de praktische zin met alle waarborgen eromheen onmogelijk. Waarvoor die hele WIF 2017 ooit in het leven is geroepen. Die kabeltap heeft nog nooit echt kunnen lopen.
Omdat je dan te veel gegevens tegelijk binnenkrijgt en dat gaat schaadt onze privacy, toch?
Nou, waar het op misgaat is, van er is toen afgesproken, dat moet zo gericht mogelijk allemaal gebeuren. En dat kan je eigenlijk nooit recht praten, terwijl je eigenlijk juist ongericht op die kabels wil kijken. Om te kijken wat is hier aan de hand. Dus het is nu een voorstel van dat er een klein groepje mensen die mogen een jaar lang in wat meer vrijheid kijken op die dikke internetkabels. Wat voor soort informatie loopt er overheen. En daarna kunnen ze dan een hele gerichte aanvraag doen. Waardoor er denk ik netto uiteindelijk minder informatie bij de AIVD naar binnen stroomt. Dat is het eerste punt. Het tweede punt gaat over de hackbevoegdheid. Wat we in Nederland, en dat is echt uniek blijkbaar, heel belangrijk vinden is dat we... we zijn eigenlijk doodsbang dat als de AIVD gaat hacken, dat ze allemaal dingen stuk maken, waardoor ziekenhuizen uitvallen of een hele telco uitvalt. Dat is zeker ook niet in het belang van zo'n dienst. Die willen vooral niet gezien worden. Dus dat risico maakt me soms iets groter, denk ik, dan dat we daadwerkelijk er bang voor moeten zijn. Nou, vroeger moest de tip, ik deed dat zelf ook toen ik in die toetsingscommissie zat, die moest vooraf naar die technische risico's kijken bij zo'n hackaanval. En dan pas mochten de diensten aan de gang gaan. En wat er nu gaat gebeuren is dat dat niet meer vooraf gaat, maar tijdens de hackaanval wordt er meegekeken. En dat is een grote verschuiving. Ja, en ik snap het heel goed, want als je dan al zegt dat die technische risico's belangrijk zijn, het is heel moeilijk om vooraf aan een hacker te vragen, oké, ik wil dat je bij die organisatie naar binnen gaat in Syrië. Ze hebben er nog nooit naar gekeken. Vertel me eerst maar even de technische risico's en als je die weet, dan mag je verder. Ja, zolang je niet online bezig geweest bent, heb je geen idee waar je tegenaan gaat lopen en op wat voor manier dingen eventueel stuk zouden kunnen gaan. Dus het is ook eigenlijk een onmogelijke vraag. En dat zie je. Het is eigenlijk, ik vind het een reparatie van wetgeving die gewoon in het begin al fout was.
We hebben urgente operationele knelpunten ervaren als gevolg van de wet zoals die nu is. Mm-hmm. En het toezicht zoals dat nu wordt toegepast.
Ja.
En omdat we te maken hebben met een onveiliger wereld, ook een onveiliger digitale omgeving. We hebben te maken met dreigingen. En daar moeten we ons tegen teweerstellen. Het is echt nodig om daar iets tegen te kunnen doen. En om daar iets tegen te kunnen doen, moeten we zicht krijgen en hebben op die dreiging. Ja. En nu zien we gewoon niet alles.
Nee, en dat betekent dus ook dat de burger een stukje privacy moet inleveren.
Nee, dus de waarborgen zijn erop gericht om de privacyrechten van burgers, niet alleen in Nederland, maar ook elders, te blijven waarborgen. Dus het is niet, het is in deze wet absoluut niet zo dat de burger privacy aan het inleveren is. Dat is niet zo.
Tot zover BNR Eyeopeners over cyberspionage. En aangezien we de MIVD te gast hadden, hebben we voor deze ene keer een Eyeopeners extra gemaakt. Die helemaal in het teken staat van de oorlog in Oekraïne en de cyberspionage die daarbij komt kijken. Deze Eyeopeners extra vind je als podcast op alle bekende podcastplatformen. Mijn naam is Nina van den Dungen. Dank voor het luisteren.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.